Veel mensen weten dat niet, maar bij de lancering van de elektronische identiteitskaart in de tijd was België ook een van de eerste landen die die nieuwe kaart lanceerde. En ook met de mobiele identiteit, dus It's Me, waren wij een van de eersten. Als je kijkt nu op Europees grondgebied, is het nog altijd zo dat wij absoluut een voorloper zijn.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? En welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? De cijfers? De genen? Ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Geen app die in meer telefoons zit dan It's Me. In 5 jaar tijd is de Belgische sleutel om je te identificeren op internet doorgestoomd tot een van de best gewaardeerde apps in de App Store. Met meer dan 6 miljoen gebruikers of dik 80% van alle volwassen Belgen. Van je pensioen checken en inloggen bij de bank, over je handtekening zetten, tot vliegtickets en een auto kopen. Het aantal toepassingen waarvoor je It's Me kunt gebruiken loopt al dicht tegen de 1000 aan. Waardoor we vorig jaar met z'n allen liefst 233 miljoen keer It's Me hebben gebruikt om ergens in te loggen. Het bedrijf achter het merk met die indrukwekkende cijfers is Belgian Mobile ID. Een consortium van Belgische grootbanken en telecomoperatoren. En aan het hoofd van die groep staat sinds 2020 Stefanie de Bruyne. Haar strategie is al even indrukwekkend als ambitieus. Want op termijn wil ze met It's Me in alle Europese landen actief zijn. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is de Bruyne toch geen techfreak puur sang. Ze loopt niet te pronken met technologische hebbedingetjes en is bovendien niet altijd geconnecteerd. Geef haar af en toe een week in de bergen, ver weg van alle drukte, en ze is een gelukkige vrouw. Maar, zoals bij elk sterk verhaal, is niet alles rozengeur en maneschijn. De 39-jarige handelsingenieur uit Alter mag binnenkort opboksen tegen nieuwe concurrenten. De Europese markt wordt opengegooid en ook de federale staat wil een eigen digitale portefeuille ontwikkelen. Benieuwd hoe ze daarop zal reageren. Goedemiddag, Stefanie, mag ik toch zeggen, hoop ik.
Goedemiddag, ja, absoluut.
Oké. We gaan meteen met de deur in huis vallen. Ik heb zelf It's Me voor het eerst gebruikt als digitale ID voor mijn COVID-safepas, zoals zoveel Belgen veronderstel ik. Maar leg nu nog eens goed uit wat dat nu precies is, zo'n digitale entiteit. En waar dat dan allemaal goed voor is, feitelijk.
Maar een digitale identiteit gaat eigenlijk een fysieke persoon gaan linken aan iemand in de digitale wereld. Dus als je actief bent op het internet, kan je je met je digitale identiteit kenbaar maken. It's Me is een voorbeeld van een digitale identiteit. En je kan daar in feite 4 dingen mee doen. Je kan je daarmee gaan identificeren. Bijvoorbeeld als je je voor het eerst wil gaan registreren op een website of als je klant wil worden bij een bank, kan je met It's Me al je gegevens gaan delen. De tweede toepassing is dan het inloggen op websites of applicaties. Dat is de functionaliteit die de meeste mensen heel goed kennen. Dan kan je met It's Me ook gaan bevestigen, dus transacties bevestigen bijvoorbeeld, als je een overschrijving wil gaan doen van een bepaald bedrag. En dan de laatste optie die je kan doen met een digitale identiteit is in feite documenten gaan ondertekenen. Op een manier zodat de handtekening die je op de digitale wijze zet dezelfde legale waarde heeft als een handgeschreven handtekening.
Dus kortom, de persoon met wie je communiceert weet perfect wie je aan de andere kant voor zich staan heeft.
Absoluut. En in heel veel situaties is dat echt belangrijk.
Mm-hmm. In zo'n situatie is veiligheid uiteraard enorm belangrijk. En ik heb begrepen dat ook op Europees niveau jullie app daar hoog staat aangeschreven. Dat moet ook gezien de soort informatie waartoe jullie die toegang gaan verlenen. Maar hoe waterdicht is It's Me nu echt?
Wel, wij werken natuurlijk met identiteitsgegevens. Hè? En identiteitsgegevens, dat is bij wijze van spreken het hoogste goed. Dus veiligheid is voor ons echt een absolute prioriteit. Als eindgebruiker is It's Me eigenlijk een heel veilige oplossing. Waarom? Omdat eerst en vooral het een oplossing betreft die multifactor is. Wat bedoelen wij daarmee? Je hebt in feite om je in te loggen bepaalde zaken nodig. Je hebt je telefoon nodig, je hebt je applicatie nodig. En je moet de pascode kennen of de pincode kennen of je fingerprint kunnen gebruiken om ergens toegang te krijgen. Tweede punt die daar ook belangrijk is dat It's Me in feite geen gebruik maakt van paswoorden die je ingeeft op het internet. Hè. Alles verloopt in de app zelf. Je geeft niets in op een webscherm. Dat betekent ook dat iemand die een frauduleuze website bouwt, niets kan onderscheppen. En dan ten laatste is het zo dat je natuurlijk bij een ITSMI-interactie altijd zelf moet bevestigen wat je aan het delen bent en met wie. Dus je houdt eigenlijk altijd de controle. Natuurlijk, zoals je aangeeft, hè, wij delen identiteitsgegevens. Het is natuurlijk belangrijk als wij die deling doen, dat die data allemaal heel erg versleuteld zijn. Dus dat die niet leesbaar zijn voor partijen die daar eigenlijk geen toegang toe hebben. En de enige die daar in feite aan kan, is de burger. Dus het klopt, ook op Europees niveau zijn we daarvoor erkend. We zijn geaccrediteerd binnen de wetgeving, de EIDAS-wetgeving, die eigenlijk identificatiemiddelen regelt op het allerhoogste niveau, zowel voor het inloggen als voor de handtekening.
En toch, ook die cybercriminelen die zitten niet stil. En van zodra een bepaalde app of een toepassing een heel succesrijk verhaal wordt, dan gaan ze ook gaan kijken hoe kunnen we daarop inbreken of proberen in te breken om daar zelf ook weer op een frauduleuze manier misbruik van te maken. En zo had ik ooit een gesprek met een voormalig CEO van Euroclear die mij vertelde dat geen enkele identificatie of geen enkel authenticatiesysteem opgewassen is tegen wat hij noemde de kracht van de criminele disruptie. Niet zozeer omdat die gebruikers dan dat daar data wordt van gestolen, maar vooral omdat het de geloofwaardigheid van de toepassing zelf gaat ondermijnen. Volgt u die visie?
Ik ben daar toch een beetje genuanceerder in. Cybercriminaliteit is natuurlijk enorm toegenomen, evolueert ook continu. En dus fraudeurs vinden allerlei nieuwe technieken uit om toch wel gegevens te ontfutselen. Nu, dat is een realiteit, maar dat betekent niet noodzakelijk dat je daar niets aan kan doen. Dus wij zijn ook recent zelf het slachtoffer geweest van phishing. Onze merknaam is gebruikt om inderdaad mensen op een frauduleuze manier weg te leiden naar sites waar men dan bankgegevens vraagt. Wij konden daar in feite weinig rechtstreeks aan doen, maar wij hebben toch wel een aantal initiatieven genomen om dat te counteren. Dus wij hebben heel erg ingezet op bewustwordingscampagnes, waarbij we aangaven van kijk, wij gaan vanuit ITSMI nooit sms'en of brieven of mails sturen met een link in. Dus klik daar niet op als je zo'n boodschap ziet passeren. Daarnaast werken wij natuurlijk ook heel nauw samen met onze partners, hè. Om aan hun kant die processen veiliger te maken door, als je kijkt naar de financiële sector bijvoorbeeld, de combinatie van hele goede scoringmechanismes aan de bankenkant in combinatie met een ITSMI-login, zodanig dat je inderdaad ook als fraudeur veel moeilijker binnenraakt. En dan het derde punt, en dat is denk ik ook een hele interessant om te vermelden, is dat we toch zien dat de laatste jaren ook de samenwerking tussen verschillende partijen op het domein enorm versterkt is. Dus we werken heel nauw samen met banken, telecomspelers, maar ook justitie, de politie, het Cyber Security Centrum in België, het CCB, om inderdaad die fraudeurs op te sporen en achter slot en grendel te steken. En daar zie je toch wel dat de voorbije maanden heel wat mooie resultaten zijn geboekt. VBelfin heeft zo onlangs gecommuniceerd dat bijvoorbeeld de phishingfraude in België, dus het echte geld die ontvreemd is, zo gezakt is met 26%. Dus daar kunnen we toch wel trots op zijn.
Ja, maar het blijft een eeuwigdurende strijd uiteindelijk.
Absoluut,
het is altijd proberen de een blijft probeert de ander voor te blijven en gaan ze maar verder. Even belangrijk als die veiligheid is natuurlijk ook is de privacy, is ook zo'n sterkhouder van ITSMI. Jullie gaan uiteindelijk niets delen zonder de toestemming van de gebruiker. Als je inlogt op je ITSMI-app, dan wordt duidelijk gemaakt van kijk, dit en dit wordt gedeeld met de tegenpartijen waar je nu contact mee opneemt. What you see is what you sign. Privacy is dus net als veiligheid wil ik ook een stukje jullie raison d'être. Klopt dat?
Dat is absoluut het hoogste goed, hè? Ja, absoluut. Wij geloven zeer sterk in de filosofie dat je eigenlijk als burger controle moet houden over welke data je deelt en met wie. En dat is ook de reden waarom dat we bij elke ITSMI-transactie heel duidelijk aangeven waar je aan het inloggen bent en welke data dan gedeeld worden. En wij trekken dat in feite heel ver door, ook in onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. Dus wij analyseren geen transacties van onze klanten. Dus je zal bij ons nooit tegenkomen dat je een mailtje krijgt van kijk, beste Johan, je hebt gisteren ingelogd bij je bank, zou je ITSMI nu morgen niet gebruiken bij je verzekeraar? Wij doen simpelweg dergelijke analyses niet. Dus ook voor onze website bijvoorbeeld. We hebben nu een website gelanceerd, een nieuwe website. Die is volledig cookie-less. Zodanig dat we ook niets traceren van wat daar gebeurt. Dus wij proberen daar in feite verder dan puur de oplossing zelf ook een beetje de toon te zetten in de markt om te tonen dat het effectief ook kan zonder de trekking van al dat soort consumentengedrag.
Het is gewoon integraal deel van jullie DNA.
Ja, absoluut.
Net zoals ook een derde toch belangrijke stakeholder, die anonimiteit die jullie ook garanderen. Hè. Kun je dan wel als gebruiker echt volledig anoniem in die wereld fungeren of je daarin gaan bewegen?
Ja, absoluut. Veel mensen denken eigenlijk ten onrechte, als je inlogt met een digitale identiteit zoals iets.me, dat je meteen kenbaar maakt. Nu, wat een digitale identiteit in feite garandeert, is dat er een echte fysieke persoon achter zit. Dat betekent nog niet noodzakelijk dat er effectief ook data gedeeld worden. Dus je zou perfect een context kunnen inbeelden waar je inlogt met iets.me bijvoorbeeld, maar waar zelfs je naam of je achternaam of je adres niet doorgegeven worden. Waarbij we eigenlijk gewoon aangeven van kijk, dit is een fysieke persoon. En het hangt natuurlijk af van de context aan zich, welke data gedeeld worden. Bij een bank bijvoorbeeld, als je daar klant wil worden, dan moet de bank zelf voldoen aan een wetgeving waarbij al die data wel degelijk opgevraagd worden. In bepaalde andere contexten is het gewoon belangrijk om te weten dat er effectief een fysiek persoon achter zit. En bij ons is het zo dat één persoon niet meerdere of geen meerdere iets meer kans kan hebben. Dus die unieke link kunnen wij wel garanderen zonder daarom ook data te delen.
Mm-hmm. Je spreekt bewust over een fysieke persoon. Stel, we zitten in de metaverse hè, en ik beweeg mij als een avatar door een bepaalde virtuele wereld waar ik mij toch ergens moet kunnen identificeren om daar te kunnen aan deelnemen. Anonimiteit, geen anonimiteit, daar zit je echt dus met een virtuele persoonlijkheid die daar het spel speelt en misschien misbruik kan maken van een systeem of niet.
Ja, ook daar, het is nog heel vroeg om daar natuurlijk uitspraken over te doen. Hè, want de metaverse staat echt nog in de kinderschoenen. Maar ook daar zullen er contexten zijn waar het niet nodig zal zijn om te bewijzen dat er effectief maar één persoon achter zit. Of dat er een echte fysieke persoon achter zit. Er zullen daarnaast contexten zijn waar het nodig zal zijn om toch te weten dat je iemand voor je hebt zonder te weten wie. En dan kan ik me inbeelden dat er bepaalde situaties zijn, als je bijvoorbeeld wil verhandelen of goederen wil verkopen en verkopen, dat het toch wel nodig zal zijn om te weten wie je exact voor je hebt. En dus ook daar verwacht ik dat digitale identiteiten wel een impact zullen hebben.
Maar zover zijn we dus nog niet.
Op dit moment staat dat echt nog in de kinderschoenen.
Zijn jullie daarmee bezig?
Wij bekijken dat, wij volgen dat op, maar we hebben nog geen concrete plannen in die richting.
Mm-hmm. Totaal andere vraag, maar u gaat het dus echt ook prat op dat iets.me dankzij zijn gebruiksgemak bijdraagt tot het ontsluiten van de digitale wereld voor digibeten. Immers, ik heb begrepen uit onderzoek dat tot bijna 40% van de Belgen een digitale uitsluiting riskeert. En zelfs een kwart van de jongeren zou volgens de recente Digimeter niet eens mee zijn met de digitalisering. Dat zijn toch echt onvoorstelbare cijfers.
Ja, dat zijn inderdaad hoge cijfers. Hè. Je verschiet daarvan. Natuurlijk, digitale exclusie gaat niet alleen over het niet hebben van de juiste middelen. Hè. Bijvoorbeeld het niet hebben van een smartphone. Heel veel mensen hebben wel de tools, maar hebben ook niet de kennis of het vertrouwen om zich te bewegen en actief te zijn in die digitale economie. En dus natuurlijk, als digitale identiteit moet je er wel voor zorgen dat de applicatie toegankelijk is voor iedereen. Dus wij zorgen daarvoor met iets.me door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat elke interactie die je doet met iets.me op exact dezelfde manier verloopt. Dus als je een iets.me-interactie doet, of je nu aan het inloggen bent of je bent een document aan het ondertekenen, dan gaat dat altijd op dezelfde wijze. Je klikt op de iets.me-app, of op de iets.me-knop op de website. Er komt een notificatie in de app, die valideer je en die bevestig je en dan passeert de transactie. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat die barrière voor mensen om deel te nemen aan die digitale wereld veel lager is, want ze kennen de ervaring, ze kennen het merk, ze kennen de applicatie en dat geeft hen toch het nodige vertrouwen om actief te zijn in die digitale wereld.
Tegelijk moet ook de jongeren nog vroeger meekrijgen in Hans dat verhaal. En vandaag ligt die leeftijdsgrens op 18 jaar. U wil die voor iets.me naar 16 jaar krijgen. Juridisch zou dat geen enkel probleem mogen zijn, maar technisch daar zitten nog wat... Daar scheelt nog wat om dat terecht te kunnen trekken. Klopt dat?
Het is inderdaad zo dat wij ook kijken naar de jongeren en dat dat iets minder evident ligt. Nu, om eventjes de brug te maken terug naar die digitale geletterdheid. Het spreekt voor zich dat jongeren natuurlijk hun weg goed vinden in digitale applicaties. Maar uit studies komt toch naar voren dat administratieve applicaties heel wat moeilijker liggen. Dus we zien het wel als onze rol bij iets.me om ook die jongeren mee te begeleiden naar die digitale wereld. En dus de applicatie toegankelijk maken voor jongeren maakt daar een essentieel deel van uit. Nu, hoe komt dat nu dat moeilijk is? Wel, als wij een iets.me-account creëren, moeten wij natuurlijk 100% garantie kunnen bieden over de identiteit van het individu. Hoe doen wij dat meestal? Wel, bij het creëren van een ItsMe-account is een van de manieren het uitlezen van je EID-kaart. En dan moet je je identiteit bevestigen door je pincode in te geven. Die pincode maakt gebruik van een handtekencertificaat die op je EID staat. Probleem is nu voor jongeren dat dat handtekencertificaat niet geactiveerd is. Dus jongeren kunnen in feite hun pincode niet ingeven. En dus die manier werkt niet om een ItsMe-account aan te maken. Nu, het goede nieuws is, we hebben daar ondertussen een oplossing voor gevonden. Voor jongeren die klant zijn bij een van de vier grootbanken en die ooit in het kantoor aanwezig geweest zijn en die dus daar hun EID hebben laten uitlezen, zij zullen via de bank hun ItsMe-account kunnen creëren vanaf het najaar.
Ik ga eerlijk zijn, ik gebruik ook ItsMe en het is heel eenvoudig om te gebruiken, maar behot om de applicatie te installeren, dat had heel wat meer voeten in de aarde. En ik heb dat niet alleen bij mezelf ondervonden, maar toch ook van een aantal andere mensen in mijn omgeving gehoord. Dan is het toch nog niet zo echt gebruiksvriendelijk, die installatie, dan wel wordt beweerd.
Maar het is inderdaad zo, het installeren van de ItsMe-app is de moeilijkste stap, zal ik maar zeggen. Bij heel veel mensen verloopt dat zonder problemen. Maar we zien dat bepaalde gebruikers daar toch wel wat meer last mee hebben. Natuurlijk, dat is een proces die niet zo evident op te zetten is. Het gaat over een digitale identiteit. Dat betekent ook dat het proces volledig veilig moet verlopen. Dat we ook 100% moeten zeker zijn dat we de juiste data binnenkrijgen. En het is vooral daar dat het soms misloopt. Als je bijvoorbeeld je ItsMe-account aanmaakt via de bank en de bank heeft niet meer de laatste versie van je identiteitskaart, dan loopt bijvoorbeeld het creëren van de account mis. De andere manier om een ItsMe-account te creëren is via de EID-kaart en die uitlezing via de kaartlezer. Daar ook, ja, je moet dan een kaartlezer hebben, je moet een plugin installeren op je computer. Ook dat is een proces die niet altijd even evident is. Nu, we zijn ons daarvan bewust, we zijn daar ook dagelijks mee bezig om dat te verbeteren. En mensen die problemen hebben, worden geholpen door de mensen in ons contactcenter om daar toch door te geraken. Nu, het goede nieuws is ook daar dat er een technologische evolutie in de pipeline zit, want de nieuwe EID-kaarten zijn iets anders opgezet en zijn ook digitaal uitleesbaar via de NFC-chip. Dus in de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om een ItsMe-account aan te maken zonder kaartlezers. Nog de kaartlezer voor de EID, nog de kaartlezer voor de bank. Dus dat zou toch wel een grote stap vooruit moeten zijn.
Dat is inderdaad goed nieuws. Ja. We hebben het nu vooral gehad over de voordelen van ItsMe voor de eindgebruikers, burgers. Maar wat zijn dan uiteindelijk de grote voordelen voor de bedrijfswereld?
Wel, door ItsMe te integreren bieden zij natuurlijk aan hun eindgebruikers een veilige, gebruiksvriendelijke manier aan om zich te authenticeren, die ook respect heeft voor privacy. Maar daarnaast zijn er toch nog wel een aantal andere voordelen die daarbij komen kijken ook. Dus als je kijkt in een bedrijfscontext, gebeurt het heel veel dat bijvoorbeeld eindgebruikers zich meerdere malen gaan registreren. Er zijn heel veel klanten die bijvoorbeeld met meerdere e-mailadressen in het klantenbestand zitten. Als je een oplossing gebruikt zoals ItsMe, zorg je ervoor dat je echt een unique identifier hebt per eindklant en dat je dat soort inefficiënties in je processen niet meer hebt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er heel wat verborgen kosten geëlimineerd worden. Als je denkt aan de digitale handtekening bijvoorbeeld, dan zorg je ervoor dat je in feite die hele administratieve papieren mallenmolen eruit haalt. Maar ook bij het pure inloggen, ja, zijn er situaties waar mensen dan bijvoorbeeld hun paswoord vergeten, moeten bellen naar de helpdesk om dat te resetten en dergelijke meer. Dat zijn ook allemaal kosten die men vermijdt als je voor een applicatie zoals ItsMe kiest.
Hebben jullie al heel veel klanten in die bedrijfswereld? Ik had begrepen een paar honderden op vandaag en groeiende met een 5 à 10 per week of per maand.
Absoluut. Dus wij zitten nu voor authenticatie op een 250 partners. De overheid telt daarin mee als één partner eigenlijk, maar ja, Daar zitten meer dan 2000 platformen achter. En dan voor de handtekening zijn er eigenlijk meer dan 550 bedrijven die al tekenen met ItsMe.
Waarop mikken jullie?
God, moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in België nog heel veel potentieel is. En daarnaast kijken we natuurlijk ook over de grenzen heen. Hè.
Ja. Mm-hmm. Nu, je spreekt over de grenzen heen. In Nederland bestaat ook zoiets als een ItsMe, een digit, had ik begrepen, of een IDIN, dat is een initiatief van de banken. Maar ook in België heeft Isabel, die het betaalplatform van de Belgische grondbanken is, een eigen applicatie, Truly Us. Wordt dat een geduchte concurrent of beschouwen jullie dat niet als een concurrent? Hoe moet ik dat zien?
Wel, het is inderdaad zo dat wij in feite samenwerken met Isabel voor Trulius. Dus It's Me heeft zich tot nu gefocust op identiteiten van particuliere personen. Maar natuurlijk als individu in een professionele context kan je ook een bepaalde rol hebben. Hè. Je kan bijvoorbeeld in de hoedanigheid van CFO bepaalde contracten moeten ondertekenen. En dat is nu net informatie die Isabel ter beschikking heeft. En dus zijn wij samen gaan zitten en hebben zij ook het voorstel voorgelegd om ook die problematiek te gaan aanpakken. Dus met Trulius is het de bedoeling dat je in de toekomst ook met die professionele rol kan gaan inloggen. Hoe gaat dat eruit zien? Je zal nog altijd een It's Me-knop zien op de website of op de applicatie. En op het moment dat je op die It's Me-knop gaat klikken, ga je dan de keuze krijgen tussen inloggen als natuurlijk persoon of inloggen vanuit je professionele rol, die we dan in feite afdekken via de informatie van Isabel.
Wat vandaag vind ik ook een beetje gebeurt, zoals bij een MyFin bijvoorbeeld, waar je moet...
Absoluut, het is exact dezelfde mechaniek.
...als ondernemer of als particulier of natuurlijk persoon.
Ja. Klopt, inderdaad.
Vandaag is It's Me nog altijd gratis voor de eindgebruiker, dus uzelf en ik betalen daar niet voor. Het zijn de overheden en de bedrijven die een vast bedrag per gebruiker gaan betalen. Maar goed, iedereen weet dat die kosten op een of andere manier wel naar de consument worden doorgerekend. Dus zo gratis is It's Me als app nu ook weer niet, of toch?
Toch wel. Voor de eindgebruiker is het effectief volledig gratis. Hè. Dus om in te loggen of om een handtekening te zetten, hoeven zij niet te betalen. Zoals je aanhaalt, worden wij inderdaad vergoed door bedrijven die It's Me gaan integreren in hun processen. Nu, ook daar, als je kijkt in de markt, hebben wij een beetje een atypisch model. Want als je gaat kijken op Europees niveau, dan zie je dat heel veel spelers gaan tarifieren of gaan prijzen per transactie. Wij doen dat heel bewust niet. Dus aan ons betalen bedrijven per gebruiker per jaar, ongeacht het aantal keer dat een burger bijvoorbeeld of een eindgebruiker gaat inloggen. En we doen dat om een heel specifieke reden. In feite, bij de lancering van It's Me was onze belangrijkste belofte naar de eindgebruikers dat we er zouden voor zorgen dat ze een veilige en gebruiksvriendelijke manier hadden om in te loggen. Als je dan gaat tarifieren per transactie, dan leg je die barrière voor het bedrijf in feite zeer hoog, omdat het voor hen zeer moeilijk is om in te schatten qua kosten waar ze dan gaan uitkomen. Door te zeggen van kijk, wij rekenen een kost aan per gebruiker per jaar, ongeacht of die gebruiker nu 1 keer of 20 keer inlogt per jaar, krijgen die bedrijven ook een incentive in zekere zin om It's Me overal in te zetten voor alle transacties en overheen alle platformen, dus in hun applicaties en in hun websites. En op die manier zorgen we er ook voor dat It's Me dan ook voor de eindgebruiker ter beschikking staat op al die verschillende platformen.
Het is zoals je zegt een atypisch verdienmodel. Maar na 5 jaar van de lancering, ondanks de 6,5 miljoen Belgen of 4 of 5 volwassenen die It's Me gebruiken, is It's Me nog altijd niet winstgevend. Ik denk dat de overdragen verliezen naar 30 miljoen gaan bijna. Dat doet bij sommige mensen toch wel een aantal vragen rijzen. Denkt u ooit uit die rode cijfers te kunnen klimmen?
Dat is absoluut ambitie. Hè? We bestaan nu natuurlijk, zoals je zegt, we bestaan nog maar 5 jaar. Er zijn heel weinig techbedrijven, denk ik, die na 5 jaar rendabel zijn. Hè? Plus, er zijn ook andere dingen waaraan je het succes kan afmeten. Hè? We hebben toch wel een belangrijke maatschappelijke impact gehad. Ook naar digitale inclusie en dergelijke meer. We bereiken heel veel mensen. Hè? Dus we hebben inderdaad 6,5 miljoen gebruikers ondertussen. Dus dat zijn zaken die we ook wel meenemen in de evaluatie van het succes. Nu, zoals je aanhaalt, die rendabiliteit is absoluut noodzakelijk. Wij zijn daar ook naartoe aan het evolueren. Momenteel zitten wij nog volop in een periode waar we investeren. Hè? Dus we zetten natuurlijk veiligheid helemaal bovenaan. Maar daarnaast laten we ook het team significant groeien om al die partners te kunnen ondersteunen. We kijken ook naar internationale expansie. Dus dat we vandaag nog niet rendabel zijn, is in zekere zin logisch en een bewuste strategische keuze. Het is wel de bedoeling om daar tussen dit en 2-3 jaar te zijn. En we zitten in de juiste richting. Dus we hebben in feite wel alle bewijzen nu in handen dat we een rendabel en leefbaar model kunnen draaien.
U zegt, we kijken ook naar het buitenland. Ook naar Europa, heb ik begrepen. Want Europa wil dit najaar een eigen Europese digitale identiteit lanceren. En alle nationale apps met elkaar doen spreken. Jullie willen daar ook in deelnemen, heb ik begrepen. Gelooft u in zo'n unieke standaard, pan-Europese oplossing?
Het is inderdaad zo dat de wetgeving op Europees niveau gaat veranderen. Dat is de EIDAS-wetgeving, waar ik daarnet ook naar refereerde. En die gaat in feite veranderen op twee manieren. Enerzijds voorziet de nieuwe wetgeving in een uitbreiding naar digitale portefeuilles. En daar zullen we het straks wellicht nog eventjes over hebben. Maar daarnaast zal de nieuwe wetgeving er ook voor zorgen dat middelen die geaccrediteerd zijn in een bepaald land ook kunnen gebruikt worden over landsgrenzen heen. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Hè? Want je hebt situaties waar je inderdaad ook in het buitenland moet ageren. Stel, je huurt een huis in het zuiden van Frankrijk voor je vakantie en je moet het huurcontract ondertekenen. Dan is dat wel handig dat dat kan. Dus dat is zeker een goede evolutie. Natuurlijk, hoe gaat zich dat vertalen in Europese context? Wel, ter illustratie kan je in feite eens kijken naar twee extreme scenario's. Het ene scenario is inderdaad het feit dat de Europese Commissie komt met één applicatie die overal opgelegd wordt. Ik denk niet dat dat een zeer haalbare kaart is en ik denk ook niet dat dat wenselijk zou zijn. Je moet toch wel op Europees niveau een aantal oplossingen hebben. Burgers moeten toch tot op zekere hoogte, of overheden moeten toch op zekere hoogte ook een keuze hebben. En ook naar veiligheid en risicobeheersing lijkt mij één applicatie voor iedereen niet de meest wenselijke strategie. Aan de andere kant kan je natuurlijk een situatie inbeelden waar de markt zeer versnipperd raakt. Hè, waar je bijvoorbeeld dan één of meerdere middelen zou hebben per land. Ook dat lijkt mij niet haalbaar, omdat bepaalde landen gewoon te klein zijn of waar adoptie gewoon te laag gaat zijn om echt een rendabel model te hebben. Dus we gaan wellicht eindigen in een situatie waar op Europees grondgebied die grenzen gaan openstaan en waar men dus inderdaad kan ageren over grenzen heen, maar waar je een beperkt aantal spelers zal hebben die aan die allerhoogste veiligheidsvereisten zullen voldoen en die zullen dan actief zijn overheen het Europese grondgebied.
Mm-hmm. U haalde het zelf daarnet ook al aan. De toekomst van die digitale entiteit ligt in de digitale portefeuilles, de zogenaamde digital wallets. Wat moet ik daaronder verstaan?
Een digitale wallet is in feite een applicatie die aan burgers toelaat om gegevens, dat kunnen ook andere gegevens zijn dan identiteitsgegevens, ik denk aan je rijbewijs, aan je covid-attest, aan werkattesten, etc., om die gegevens op te slaan of te visualiseren in die applicatie en van daaruit die gegevens ook te gaan delen met andere partijen. Eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeld van een wallet avant la lettre is onze COVID-safepas geweest. Dat is een applicatie ontwikkeld door de overheid waarin je na het inloggen je vaccinatiecertificaat kon ophalen. Er zijn nog zo'n voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld EasyMe van de notarissen, die in feite een digitale kluis is voor je actes. Dus dat is de evolutie die eraan zit te komen. Mensen zullen dergelijke apps ter beschikking hebben. Ook daar geloven wij in één wallet absoluut niet. We zien in de markt dat heel veel partijen bezig zijn met het ontwikkelen van die wallets. Je hebt private spelers, zoals banken en telecomoperatoren, die digitale kluizen gaan aanbieden, maar ook de overheid zal daar ongetwijfeld mee komen. Dus wij willen daar in feite als ItsMe geen nieuwe wallet of geen bijkomende wallet aan toevoegen. Onze strategie is eerder om ervoor te zorgen dat al die wallets op een veilige manier toegankelijk zijn en door daarvoor de authenticatie te voorzien. En om er ook voor te zorgen dat burgers vanuit die wallets op een veilige manier data kunnen delen. Ik geef een heel eenvoudig voorbeeld. Stel dat je morgen solliciteert voor een nieuwe functie en jouw werkgever heeft je diploma nodig, dan willen wij natuurlijk die data niet bij ons staan hebben. Ja? Je wil ook zorgen dat de burger controle heeft over wat hij deelt en met wie. Dus dan zal het mogelijk zijn met ItsMe voor de burger om toelating te geven aan die werkgever om het diploma bijvoorbeeld op te halen in de database van de universiteit of in zijn persoonlijke wallet. Zo zorgen we ervoor dat de burger de controle houdt, dat hij ook er zelf voor kiest waar hij die data gaat opslaan, maar dat hij wel in zekere zin een gestandaardiseerde oplossing heeft om die transactie goed te keuren.
Kortom, hoe meer wallets, hoe beter, want jullie willen de enige toegangspoort zijn of iets meer applicatie om toegang te krijgen tot al die wallets.
Wel, hoe meer wallets, hoe beter niet echt, maar het zorgt er wel voor dat je als burger keuze hebt van welke wallets je gebruikt en dat ook alle partijen inderdaad voor de data die zij dan beheren, want data zit natuurlijk op veel plaatsen, dat zij die data ter beschikking kunnen stellen.
Is het idee van de politiek om met een eigen applicatie te starten, zie je dat ook zo als een oplossing in dat ecosysteem? Want dat zijn ze van plan. En tegen 2023 willen ze zelf een eigen ID-applicatie gaan invoeren.
Maar eerst en vooral is het zo dat ItsMe absoluut niet zal verdwijnen. Hè? Dus wij zijn geaccrediteerd door de overheid begin 2018 als loginmiddel voor de overheidsapplicaties. Die accreditatie is ook verlengd en ook in de toekomst zal ItsMe bruikbaar blijven om natuurlijk in te loggen op applicaties ook van overheden. Als ik dan echt kijk naar het idee of het initiatief van de overheid, dan omhelst dat initiatief ook vooral de lancering van de wallet-functionaliteit. En dat lijkt mij absoluut logisch, dat de overheid inderdaad de applicatie aanbiedt waarin je dan bijvoorbeeld je rijbewijs en identiteitskaart kan gaan stockeren. Wij kunnen daar perfect mee samenwerken, door daar bijvoorbeeld opnieuw, net zoals bij COVID-safe, te fungeren als authenticatiemiddel en om van daaruit ook datadeling toe te laten en te faciliteren.
Het is duidelijk dat het verhaal van de digitale wallets en de ID-applicaties, dat dat echt in de stroomversnelling zit. Hè? Kan ITSMI dan nog wel potten breken in dat hele ruime, brede verhaal?
Wel, België is natuurlijk een klein landje, maar op dat vlak hebben we toch wel al onze strepen verdiend, zou ik zeggen. Veel mensen weten dat niet, maar bij de lancering van de elektronische identiteitskaart in de tijd was België ook een van de eerste landen die die nieuwe kaart lanceerde. En ook met de mobiele identiteit, dus ITSMI, waren wij een van de eersten. Als je kijkt nu op Europees grondgebied, is het nog altijd zo dat wij absoluut een voorloper zijn. Om drie redenen. Eerst en vooral is de scope van functionaliteiten die wij aanbieden veel breder dan wat veel andere oplossingen doen. Wij bieden zowel authenticatie als handtekening aan en in heel veel markten zijn dat twee volledig gescheiden oplossingen. Ten tweede is het zo dat we natuurlijk ook ervaring hebben in de publieke en de private sector, want wij bedienen zowel private bedrijven, maar ook overheidstoepassingen gebruiken ITSMI. En dat is ook iets die je tot nog toe niet veel hebt gezien in het buitenland. En dat is ook een van de factoren die ervoor gezorgd heeft trouwens dat het in België zo goed werkt en dat we nu een beetje als, eigenlijk als voorbeeld dienen. En dan een derde punt is natuurlijk onze accreditatieniveaus. Wij zijn echt geaccrediteerd op de allerhoogste veiligheidsniveaus. Ook daar zijn er heel weinig concurrenten op Europees grondgebied die al op die niveaus zitten en die ook al die jaren ervaring op de teller hebben. Ook al is het nog maar 5 jaar, het is toch wel significant. We hebben toch ons strepen verdiend. Dus daar staan we absoluut voor op een aantal andere spelers. Dus op de vraag van kunnen wij nog potten breken, is het antwoord absoluut ja. Hè. Het is natuurlijk geen gemakkelijke materie. Het gaat over identiteit, ligt altijd gevoelig. Maar wij hebben daar toch wel zeker een rol te spelen.
Mm-hmm. Ik wil nog eventjes inzoomen op jullie succes uiteindelijk. Hè? Want dankzij de coronacrisis was ITSMI bijna de gold struck. Hè? Wie wilde bewijzen dat hij gevaccineerd was, moest via ITSMI inloggen om bij de COVID-safepas binnen te komen en daar zijn certificaat op te halen. Dat deed het aantal gebruikers met meer dan 3 miljoen stijgen, denk ik, op een jaar tijd. Dat is een pracht van een pluim op jullie hoed. Maar toch bent u nog veel meer fier op de sociale rol die ITSMI toen mocht spelen. Het was hem niet te doen eerder om die marktpenetratie per se de hoogte in te jagen. Dat is meegenomen. Maar die maatschappelijke rol was toch voor u uw grootste persoonlijke stimulans. Klopt dat?
Ja, dat is toch wel zo. En als ik kijk naar het DNA van het bedrijf en wat in feite ook alle medewerkers drijft, dan is dat toch wel die impact die verder gaat dan puur het aanbieden van een authenticatiemiddel. Hè. Mm-hmm. Ik heb daarnet gezegd, ja, de grote voordelen voor eindgebruikers zijn inderdaad die veiligheid, zijn inderdaad die gebruiksvriendelijkheid, het respect voor privacy. Maar op elk van die dimensies proberen we toch wel echt dat stapje verder te zetten. Hè. Dus op vlak van veiligheid werken wij samen met bijvoorbeeld politiediensten om daar ook onze expertise ter beschikking te stellen. Op vlak van digitale inclusie werken wij samen met VZW's om ook degenen die minder digitaal geletterd zijn te helpen. Op vlak van privacy proberen we bijvoorbeeld met initiatieven zoals onze nieuwe website die zonder cookies functioneert, om daar in feite ook een beetje het voortouw te nemen. Dus het is wel onze ambitie, natuurlijk op een bescheiden domein, hè, om toch een stukje de cursor te verzetten in de maatschappij. En zo op een aantal thema's waar we toch een zekere credibiliteit hebben, om daar toch een aantal evoluties in de juiste richting te doen.
Is dat ook uw persoonlijke drijfveer?
Ja, toch wel. Ik moet wel zeggen, natuurlijk, ja, ik kom uit de financiële sector, heb daar altijd gewerkt. Maar het feit van te kunnen werken binnen een context zoals BMID, waar je aan de ene kant toch een heel solide aandeelhoudersbasis hebt, maar tegelijk de autonomie krijgt om een koers te varen waarbij je bepaalde beslissingen kan nemen die niet noodzakelijk alleen maar gedreven zijn door rendabiliteit, maar waar je toch echt kan focussen op je maatschappelijke rol, dat is toch wel een dimensie die voor mij toch wel het verschil maakt. En voor veel mensen, denk ik, binnen het team.
Heeft u zo een figuur waar u naar opkijkt die dat ook gerealiseerd heeft of aan het realiseren is?
Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben in feite nooit iemand geweest die zo één groot voordeel of voorbeeld had, in alle eerlijkheid. En natuurlijk, ja, in de techwereld zijn er heel veel mensen die heel wat fantastische dingen gerealiseerd hebben. Maar ik put vooral mijn inspiratie uit mensen die zeer gepassioneerd bezig zijn met hun activiteiten. Hè. Dat kan in alle verschillende zaken zijn. Kijk naar een Wout van Aert of een Afid Jam in de sport, een Dries van Noten in de mode of een Stromae in de muziek. Dat zijn allemaal mensen die er 100% voor gaan, die daar echt hun ziel in leggen en die zo ook de grenzen verleggen. Hè. Als je dan meer kijkt naar een voorbeeld in het ondernemerschap. Ik heb onlangs de kans gehad om Seppe Nobels te zien spreken. Dat is in feite een absolute topkok die een nieuw project gestart heeft. Omwille van iets dat hij meegemaakt had op persoonlijk vlak. En hij is beginnen koken met vluchtelingen. En dat is voor mij bijvoorbeeld iemand die ik zeer inspirerend vind. Ik heb hem gezien op een evenement waar onder andere ook heel wat CEO's en grote leiders spraken. Ik vond hem veruit het meest authentieke en inspirerende verhaal brengen. Omdat hij echt met al zijn energie hem achter zijn passie legt en achter zijn geloof. En ik heb enorm veel respect voor mensen die die stap durven zetten.
Ik zou zeggen, volhouden en doe het in dezelfde richting en ga zo verder. Bedankt voor dit gesprek.
Dank je wel.
De tijd is om. Tot zover ons gesprek van vandaag. Zet alvast de volgende aflevering van de VBO-podcast Let's Talk in je agenda. We zijn er iedere laatste donderdag van de maand. Tot dan. Je vindt ons ook op sociale media en op onze website vbo.be.